dat hij het vergelijkt met het stelen van een auto als je een woning kraakt. Dus die begrijpt helemaal niks van. Daar wil ik niet over beginnen.
Ik wilde nog één ding zeggen. We zijn ook aan het uitzoeken welke politici allemaal een tweede huis hebben. En die gaan we natuurlijk ook kraken, want dat is ook belachelijk.
Ik hoor overigens, en ik hoop dat het klopt, dat er een telefonische reactie is. En misschien is dat van iemand met een heel groot huis. Wie hebben we aan de lijn?
Ten Berge.
Meneer Ten Berge.
Ja,
ik wou reageren.
Ik woon met vrouw en kind op een tweekamerwoningje. En zo wonen er dus ook meerdere hier. Maar onze rotte ervaring is namelijk, er wordt op een gegeven ogenblik aangebeld. Men loopt met een man of drie, vier, bruust naar boven. Je vraagt wie het zijn. Je krijgt geen antwoord. En boven je hoofd wordt een kleine opslagruimte, waarvan we er maar een paar hebben. Die worden dan maar eventjes verdeeld zomaar. Ze komen weer beneden. Je vraagt nogmaals beleefd wie ze zijn. En dan krijg je als enige vraag nog, als u eruit gaat, dan krijgen wij zeker uw kachel.
Hé, hey, dat is u overkomen?
Ja, ja. En namen worden hier gewoon niet genoemd. Je krijgt geen antwoord, niks. Men loopt gewoon pats door naar boven. Boven wordt schijnbaar de boel al lekkertjes verdeeld. Men komt naar beneden en als enige vraag die jij nog krijgt op jouw vraag wie hen zijn, is geen naam. Maar de vraag of we jouw kachel mogen hebben als jij hier weggaat.
Maar,
dat vind ik een beetje lullig.
Ja, maar hangt dat volgens jullie samen met wat het inkwartieren inhoudt?
Nou, ik denk dat dit een heel ander probleem is. Ik denk dat deze meneer Ten Berge gewoon doelt op mensen die misschien een bepaalde ruimte hadden willen kraken. Maar ik geloof niet, want ik geloof niet dat mensen zomaar een ruimte gaan kraken waar spullen op staan. Want ik werk zelf bij het...
Even de hond stil houden, meneer Ten Berge.
Ja, ik werk zelf bij het spreekuur, het kakerspreekuur.
Er wordt nu gebeld, maar het is gewoon een rare ervaring. Zeg stil!
En een van onze doelstellingen is altijd om zeer grondig uit te zoeken of die ruimte echt leeg is. En we gaan echt niet praktijk uitvoeren zoals deze meneer zegt dus.
Ja, meneer Ten Berge.
We hebben het ook niet over...
Eén momentje, meneer Ten Berge.
Ja.
Het komt er eigenlijk op neer dat u het idee van inkwartieren, hoe u daar ook over denkt. De mensen moeten wel verdomd goed weten waar ze naartoe gaan natuurlijk. Ja, niet bij u met uw kind in een tweekamerwoningje.
Nee, dat
wilde ik ook net zeggen.
Dan wordt u bedankt.
Oké, meneer Ten Berge, bedankt.
Inderdaad zeker niet naar een tweekamerwoningje toe zullen stappen wat al helemaal vol zit. Het gaat om echt grote huizen, dus vooral op de grachten natuurlijk.
Ja, oké, okay, nou, dan gaat u jongens, noem eens wat.
ik denk dat degene die wij bedoelden, dat hij zelf ook wel weet wie we bedoelen. We houden het even vaag. En dat ze het wel zullen merken. We geven ze natuurlijk nog de kans dat ze uit hunzelf een sociale gedachte over zich krijgen om gewoon woningzoekenden uit te gaan nodigen, dat ze bij hun in kunnen wonen. Maar mocht dat niet gebeuren, dan zullen we inderdaad tot actie overgaan.
Ooit gehoord van huisvredebreuk?
Dat zullen ze heus wel aankaarten, maar ik heb het over woningnood en dat is veel erger.
En we zullen de woonruimtewet van 47, artikel 6, erbij halen. En dan zien we wel.
Nou, dan zien wij ook wel. Als het zover is, dan hoop ik dat jullie ons op de hoogte houden.
Zullen we doen.
Oké, bedankt voor de toelichting.
En een laatste berichtje uit Amsterdam, waar morgenochtend tussen 9 en 11 uur het pand Churchilllaan 137 ontruimd dreigt te worden. En dit was de koevoet.
Ketwachters en politie zijn slaagsgeraakt met krakers die in Amsterdam een krakersproces wilden bijwonen. Het is vandaag in Amsterdam tot een confrontatie, een treffen gekomen tussen politie en krakers. Een kraker moest in het Paleis van Justitie terecht staan op beschuldiging van het forceren van een slot, zo ongeveer een jaar geleden. De moeilijkheden vandaag ontstonden toen sympathisanten van de kraker het gebouw binnen wilden gaan om het proces bij te wonen. 10 mensen werden door parketwachten met de gummiknuppel naar buiten geslagen. 1 kraker raakte hierbij gewond en werd naar het ziekenhuis gebracht. De kraker die terecht moest staan, had zich in een toga gekleed, omdat hij zichzelf niet als verdachte zag, maar als aanklager. De mobiele eenheid had inmiddels een gedeelte van de Prinsengracht en de Leidse straat gedeeltelijk afgesloten. Op het Paleis van Justitie waren verschillende leuzen gekalkt en dat vormde de aanleiding voor een vechtpartij tussen krakers en agenten in burger. De rechercheurs wilden een kraker arresteren die een leus op de muur wilde schrijven, maar hij werd door de demonstranten ontzet. De rechercheurs trokken hierop hun revolvers, maar er werd niet geschoten. En de kraker om wie alles begonnen was, werd uiteindelijk tot 200 gulden boete of 2 weken voorwaardelijke gevangenisstraf veroordeeld.
Koningslaan 50 is gekraakt. Dat kon u overigens horen in onze uitzending tussen 12 en 1. Dat pand is inderdaad gekraakt, is het nog steeds. Maar we hebben nog geen contact met onze verslaggever kunnen krijgen. Maar als hij inderdaad nieuws te melden heeft, dan hoort u dat zeker nog voor 7 uur. We gaan het er nogmaals over hebben, want er is vanmiddag een persconferentie geweest van de bewonersgroep die er recentelijk is ingetrokken. Twee mensen daarvan in de studio. Allereerst wil ik van Piet weten waarom die persconferentie was.
Ja, het is namelijk zo. De mensen die daar nu wonen, sinds 2 weken, hebben een dag, 2 dagen na de kraak afgesproken met de originele bewoners, de co-bewoners, dat we vanwege de rust en de veiligheid van alle bewoners van het pand geen rugbaarheid verder aan de zaak zouden geven. De appartementen zijn bewoond. We hebben de spandoeken eraf gehaald. We zijn niet in de publiciteit getreden, omdat daar ook nog originele bewoners zitten die dat niet wensen en dat we geen toeloop wilden naar het pand toe van krakers uit de hele stad of uit het hele land. En het vervelende is nou dat wij daar ons wel aan gehouden hebben, maar de co-bewoners hebben daar zich niet aan gehouden. Dus de laatste dagen in de kranten zijn de meest schunnige verhalen verschenen waar we gewoon het totaal niet mee eens zijn en waar wij afgeschilderd worden op een hele kwalijke wijze.
Ja. Er is gisteren een gesprek geweest tussen de bewoners en burgemeester Polak. En daarin zou de burgemeester toezegging hebben gedaan dat als zij last hebben van buren, noem ik het in dit geval, dat dan normaal de politie op zou moeten treden.
Als er, zoals in iedere normale situatie,
gewone ordinaire overlast, hè?
Als er last is van buren, dan moeten mensen gewoon zeggen van, moeten mensen naar ons toekomen en die klachten aan ons uiten. Mochten wij er geen gevolg aan geven, dan is het heel normaal in Amsterdam dat je de politie belt. En dan komt de politie en die komt onderzoeken of dat wel of niet zo is. We hebben duidelijk een afspraak gemaakt met meneer Polak, want we hadden al eerder met meneer Polak gesproken. Dat als daar gewoon politie aan de deur komt, dat er helemaal geen paniek zal zijn, dat wij denken dat het ontruimd wordt. 2 agenten kunnen helemaal geen kwaad. Wij veroorzaken geen overlast. Het is namelijk wel zo dat een van de originele bewoners, de naam, is de meneer,
ja, ik wil het daar niet over hebben, hoor. Omdat je daar woensdag, okay, heb je daar ook al iets over gezegd. Het maakt mij niet uit of er op dit moment overlast is, al dan niet. Want dat wordt toch een wel eens niet de spelletjes tussen jullie en de oorspronkelijke bewoners. Maar eenvoudig waar Pelle Mug het vanmiddag ook over had, van laat die mensen nou maar gewoon daar wonen als ze maar rustig omgaan.
Wij willen in een gewone situatie daar wonen. En we willen helemaal geen moeilijkheden. We worden alleen heel erg boos als er hele rare verhalen over gevangenisideeën en we mogen er niet in en de post wordt gejat. En mensen die zijn de zaak aan het vernielen. Als dat soort dingen in de pers komen, daar zijn wij enorm kwaad over, omdat er dingen zijn niet gebeurd en gebeuren niet. Iedereen heeft alle vrijheid om het pand in te gaan. De enige reden waarom er een wachtpost staat, en het is een hele duidelijke afspraak met de originele bewoners, waar zij zelfs blij om waren. Die wachtpost staat er om te zorgen dat niet alle krakers uit heel Amsterdam een beetje door die appartementen gaan struinen. Mm-hmm. Dat is alleen onze mensen komen binnen, alle bewoners komen binnen en al hun vrienden en kennissen. En er wordt niemand iets in de weg gelegd. Meneer Netjes, de eigenaar, is vanmorgen nog op bezoek geweest en die kon er gewoon in. Iedereen kan er gewoon in, vooropgesteld dat hij er wat te zoeken heeft. En mensen die er niks te zoeken hebben, komen er niet in. Dus ook geen vreemde krakers die wij helemaal niet kennen.
Ja, maar je moet je dus wel legitimeren.
Je hoeft je helemaal niet te legitimeren.
Ook niet.
De mensen die aan de poort komen en zeggen dat ze voor iemand van de originele bewoners komen, die gaan gewoon door. Die mogen gewoon de poort door.
Hmm. Een van de argumenten van de originele bewoners, zoals we ze gemakshalve noemen, was dat ze zich zwaar in de schulden hebben gestort om eindelijk fatsoenlijk te wonen. Het pand kost iets van 250.000 gulden. Het zou nu geen stuiver meer waard zijn.
Kijk, als ik een brood koop voor 1,50 gulden en de volgende dag kost dat brood een dubbeltje, kan ik niet naar die bakken terug om te klagen. Als ik iets koop waarvan ik het waard vind om daar 280.000 gulden of 250.000 gulden voor te betalen, kan ik niet begrijpen waarom die waarde nu ineens gezakt is. Wij hebben die markt niet bepaald. Die markt is bepaald door de makelaars, de bouwers en de speculanten en de regering en het gemeentebestuur. En de mensen die daar voor veel geld een appartement hebben gekocht, hebben een hoeveelheid lucht, 4 muren en een plafond gekocht. En een vloer. En het appartement is nog steeds zoveel waard. Want we zijn daar nooit binnen geweest bij die mensen. Alleen maar op bezoek en op de koffie.
Mm-hmm. Laatste opmerking. Het schijnt zo te zijn, maar dan moeten we natuurlijk heel voorzichtig zijn. Het schijnt zo te zijn dat burgemeester Polak heeft gezegd van als daar een gewone rustige woonverhouding komt tussen bewonersgroep en de oorspronkelijke bewoners, ben ik niet geneigd te ontruimen en zal hij natuurlijk ook niet de hoofdofficier van justitie adviseren te ontruimen. Jullie zijn heel duidelijk bereid om daar tot hele kalme woonverhoudingen te komen.
Kijk, wij wonen op dit moment tot kalme woonverhoudingen. De zaak wordt opgefokt door 1, misschien 2 originele bewoners. Meneer Polak is sowieso niet bij macht om ons te ontruimen. De rechter bepaalt of wij eruit komen, of wij eruit moeten, ja of nee. En of de hoofdofficier van justitie tot een aanklacht komt wegens huisvredebreuk. Op grond van beweringen van de originele bewoners, dan wordt het misschien zinnig dat meneer Meschaerts een keer met ons gaat praten.
Misschien heeft hij dit gehoord en beschouwt hij dit als een uitnodiging. We moeten het hierbij laten. Waarschijnlijk komen wij elkaar in de toekomst nog tegen en praten we nog zeker een keer over die Prins Hendrikade. Nu is er iets veel belangrijkers. Dat is de prijsvraag.
Er zijn mensen uit diverse buurtcomité's een artikel geschreven onder de titel De parlementaire democratie en haar onvermijdelijk faillissement. In dat, overigens nog niet gepubliceerd artikel, gaat men in op de betrouwbaarheid en de drijfveren van politici. Volgens de actievoerders schort daar nogal wat aan. Jolanda en Laura geven daarvan een paar voorbeelden.
Gisteren zijn we begonnen iets te vertellen over de betrouwbaarheid van politici die zeggen de belangen van woningzoekenden te behartigen. We hebben toen het voorbeeld gegeven van Pelle Mug, fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid, met zijn horizontaal gesplitste etages. Vandaag willen we ook ingaan op de praktijken van Piet Treuman, die ex-wethouder verkeer, vervoer en kunstzaken van de Partij van de Arbeid is geweest. Piet Treuman heeft een aantal jaren geleden een woonlaag gekocht dat gerenoveerd was met overheidsgeld, wat een monument was op de Brouwersgracht. Dat pand heeft hij verlaten en heeft is een huis gaan huren in de Rubenstraat 50, dat hij voor 500 gulden per maand huurde. En zijn pand op de Brouwersgracht heeft hij sindsdien verhuurd voor 3000 gulden per maand en dan gedeeltelijk zwart ook. En dan alleen aan buitenlandse zakenmensen. Nou, in plaats dat die woning verhuurde voor schappelijke prijzen aan Amsterdamse woningzoekenden, slaat hij dus kennelijk ook een slaatje uit de woningnood als Partij van de Arbeider.
Er is nog meer te vertellen over meneer Mug, Pelle Mug, fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid.
Ja, want met het geld wat hij verdiend heeft met die horizontaal gesplitste etages, koopt hij een groot pand op de Lijnbaansgracht, 299. En er is een bordeel in gevestigd. In 1977 gaat die bordeelhouder eruit. En in plaats van dat hij het dan aan woningzoekenden verhuurt, verhuurt hij het aan nieuwe bordeelhouders. Volgens zij zeggen is dat dan nodig omdat hij de hypotheek anders niet kan betalen. Maar ondertussen woont hij bijna voor niks op de derde etage, terwijl hij een ontzettend goede baan heeft bij de universiteit. De andere bewoners spannen een kort geding aan wegens lawaaioverlast, omdat er bijvoorbeeld taxis voor de deur blijven draaien, omdat er harde muziek aanstaat van het bordeel. Hij doet dat niet, omdat hij zegt dat hij geen last heeft van lawaai. 2 weken nadat de eerste publicaties hierover verschijnen, biedt hij zijn huis te koop aan. En koopt zelf een huis een luxe appartement in de Lange Straat. Een 7-kamer luxe appartement. Het is ook een monument en ook met rijksgeld opgeknapt. En hij woont dus in zijn eentje op 7 kamers. Hij heeft dat gekocht van Diogenes. Het bijzondere daarvan is dat Diogenes een jarenlange wachtlijst heeft voor mensen die willen huren. En dat deze alleen maar bouwt voor kunstenaars. Pelle Mug weet zich hier tussen te wringen en binnen 2 weken dat appartement te kopen, terwijl hij ook nog eens geen kunstenaar is. Dat is natuurlijk heel logisch, want Diogenes is afhankelijk van de gemeente voor bouwvergunningen en subsidies en willen natuurlijk graag raadsleden te vriend houden. Behalve dat hij hiermee de belangen van woningzoekenden schaadt, doet Pelle Mug ook nog eens indirect mee aan de handel in vrouwenlijven. En dat verwacht je toch niet van een socialistische voorman.
Wat de eerste zaak betreft, mevrouw Treuman laat desgevraagd weten dat de bedragen die genoemd worden niet kloppen. Ze bevestigt wel dat de woning aan de Brouwersgracht wordt verhuurd aan buitenlandse zakenmensen, maar niet zwart. Voor hoeveel er nou precies wordt verhuurd, dat wilde mevrouw Treuman niet zeggen. Het gaat de krakers helemaal niets aan. Zij betalen helemaal geen huur. Het gaat niemand iets aan voor hoeveel wij verhuren, aldus mevrouw Treuman. Pelle Mug op zijn beurt verklaart graag zo snel mogelijk van zijn woning aan de Lijmansgracht af te willen. Inmiddels wordt een van de etages bewoond door de kleinkinderen van een mevrouw die naar alle geluidsoverlast verdween. Volgens Mug wonen deze nieuwe bewoners daar hoogstwaarschijnlijk illegaal. Het gaat dan om een distributiewoning. Hij heeft zijn makelaar opdracht gegeven dit voorkruipen van zijn huurders te onderzoeken. Over zijn volgens hemzelf nieuwe 6-kamerwoning zegt Mug dat hij daar liever geen huurders heeft. Tegen inkwartieren is hij niet, als het moet. Een gemeentelijk voorstel over inkwartieren zal hij overigens zelf niet doen. Aldus Pelle Mug. Democratie en haar onvermijdelijk faillissement. In dit overigens nog niet gepubliceerd artikel stellen de schrijvers dat politici in het geheel niet zo betrouwbaar zijn en lang niet in alle gevallen de belangen van de bevolking behartigen. Laura en Rut, die betrokken waren bij het schrijven van het tegenstuk, geven hiervan 2 voorbeelden.
De derde aflevering in de serie Hoe betrouwbaar zijn politici? Deze keer is wethouder Schaefer van Volkshuisvesting aan de beurt. De stuurgroep 1 en 2 persoonshuishoudens. Deze onderzoekt of voor Amsterdamse woningzoekenden panden kunnen worden aangekocht. Heeft de ervaring dat Schaefer speculanten in de kaart speelt. Terwijl deze stuurgroep in een haalbaarheidsonderzoek adviseerde om de panden Kloveniersburgwal 15, 17 en 19 voor jongerenhuisvesting aan te kopen, geeft de dienst van Schaefer een bouwvergunning af, zodat uiteindelijk ex-heroïnecourier en speculant Wim Evers, alias Pimmetje Paf, op deze plek luxe appartementen kan gaan bouwen. De stuurgroep wil het pand nog steeds aankopen, maar door die bouwvergunning is het wel behoorlijk in prijs gestegen. Een ander voorbeeld is het Wieboud-schandaal. Ten behoeve van bouwgigant Wilma werd een bouwvergunning afgegeven voor kantoren. Dit was in strijd met het bestemmingsplan, want er moesten voor 100% woningbouw komen. Dankzij verzet uit de buurt komt er vanuit Den Haag een verbod voor verdere bouw van het kantoor, omdat het in strijd was met het bestemmingsplan. Nu probeert wethouder Schaefer toch om er een kantoor te bouwen. Dan is toch wel duidelijk voor welke partij Schaefer kiest.
Bovendien is het niet alleen Schaefer, maar blijkbaar ook de gehele PvdA. Want bijvoorbeeld het landelijk hoofdkantoor van de PvdA aan de Tesselschadestraat werd onlangs verkocht aan Curam BV, in plaats van te bestemmen voor huisvesting van Amsterdamse woningzoekenden, waarvan er nu al 54.000 zijn. Nou, wat is dat nou, Curam BV? Curam heeft bijvoorbeeld in de Bennebroekstraat een splitsingsvergunning aangevraagd voor een pand. Dit pand werd bezet door jongeren en buurtbewoners om te voorkomen dat het uit de distributie van herhuisvesting zou verdwijnen. Daarna heeft Curam het snel doorverkocht aan een andere BV. 3 of 4 keer zijn er knokploegen geweest waarbij gevechten ontstonden tussen buurtbewoners en knokploegen. Curam BV doet dus aan horizontale verkoop en handelt bovendien in luxe appartementen. En dat terwijl de PvdA tegen de pers heeft gezegd dat Curam BV een keurige handelaar in onroerend goed is.
Na zessen in ons journalistenpanel, rechtstreeks vanuit Schiller, gaan we dieper in op het onderwerp: worden in een democratie de belangen van de bevolking werkelijk behartigd? En wat zijn de drijfveren van politici en hebben ze een wezenlijke greep op de samenleving? Straks van 6 tot 7.
Marcel, ook een kraker. Kees Weijers, voormalig lid van het gewestelijk bestuur van de Partij van de Arbeid. En Jan Witte, actievoerder op de Westelijke Eilanden. Ton maakt zich ongerust alsof... Nee, zij is genoemd.
Oh, dat heb ik niet gehoord.
Nee, Laura.
Slechte zaak trouwens hoor, één vrouw in het panel, hè?
Ja, nou, ik kan er ook niks aan doen. Ze staan niet te trappelen om in het panel te komen, terwijl ik toch heel vaak vraag aan dames of ze bereid zijn om hier te komen. Onderwerpen zijn 30 april, dat doet wat het wil. Als tweede onderwerp, het behartigen politici nu werkelijk de belangen van de bevolking. Het lijkt een heel zwaar onderwerp, maar dat wordt het niet. Onderwerp heb ik gekozen naar aanleiding van een artikel in de Volkskrant van Wouter Gortzak. En die is dan directeur van de Wiardi Beckman Stichting. En dat is het wetenschappelijk bureau van de Partij van de Arbeid. Teneur van dat artikel is: parlementaire democratie is een groot goed en het enige alternatief tegen de dictatuur. Ik heb ook gevraagd aan Wouter Gortzak of hij wilde komen. Die kon niet, die is de hele dag in vergadering. En ik heb daar ook maar iemand van de Partij van de Arbeid, iemand anders van de Partij van de Arbeid, dat is Pelle Mug, fractievoorzitter hier in Amsterdam, gevraagd. Dit is de grootste partij. Die wilde gewoonweg niet. We beginnen echter eerst met iets anders. Dat is altijd zo, ook ditmaal. Morgenavond in het Schaffi Theater, 1 Vondelbrug te ver. Een van de samenstellers van die film, want het is een film, is Dirk Sauer. Dirk, microfoon voor de neus. Wat krijgen we nou precies te zien?
Ja, Vondelbrug te ver, dat is een videofilm die...
De meest directe reden is eigenlijk de min of meer staat van beleg die op 30 april wordt afgekondigd onder medeverantwoordelijkheid van het gemeentebestuur van Amsterdam. Ik vind dat persoonlijk ontoelaatbaar Ten eerste dat de gemeenteraad van Amsterdam over een dergelijke belangrijke ingrijpen hier in Amsterdam eigenlijk nauwelijks een woord van kritiek laat horen. Dat de bestuurders van deze stad op deze dag achter een cordon van 10.000 agenten en militairen aan het feestgewoel deelnemen. Waaronder ook onze socialistische stadsbestuurders. En ik vind eigenlijk dit een zo duidelijk teken aan de wand dat socialisten overgaan tot het ondersteunen en het zelfs oproepen van dergelijke repressieve maatregelen van de staat. Die volgens mij alleen maar kunnen leiden tot een verdere verrechtsing. En daar wil ik op geen enkele wijze mede verantwoordelijk voor zijn. Vandaar dat ik besloten heb om uit het gewestbestuur van de Partij van de Arbeid te stappen.
Er is trouwens nog iets. Je schrijft, pas achteraf is mij gebleken dat de militaire operatie in de Vondelstraat in feite vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken is gecoördineerd. Je geeft daar een voorbeeld van. Hè? Hermetisch afgesloten, een gebouw, een groot wandpaneel ingericht met lichtjes en dergelijke. Kun je daar iets over vertellen?
Nou, moet ik even teruggaan naar de verklaring van het gewestelijk bestuur, waar ik zelf volledig achter stond, die het optreden van de ME en met name de beslissing van burgemeester Polak onverantwoordelijk heeft genoemd. In de gemeenteraad is daarover door de Partij van de Arbeid fractie nauwelijks een woord van kritiek gekomen. En Polak heeft alle mogelijkheid gehad om in feite dit optreden te legitimeren. En hij heeft onder andere altijd volledig persoonlijk de verantwoording genomen voor deze operatie. En pas van de week hoorde ik uit zeer betrouwbare bron, die ik verder niet kan noemen, dat in feite de operatie gecoördineerd is vanuit het gebouw van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Alwaar een groot paneel was ingericht waar het strijdtoneel van minuut op minuut en van detail tot detail kon worden gevolgd. En dat gebouw was op die dag ook hermetisch afgesloten, behalve voor een aantal toegewijden. En dat maakt volgens mij duidelijk dat de hoofdverantwoordelijkheid voor de toestand die in Amsterdam aan het ontstaan is, vooral in Den Haag ligt. En ik vind het vooral schrijnend dat er geen enkel middel, zo financieel als wettelijk, beschikbaar wordt gesteld om de woningnood te bestrijden. Maar wel een enorme terreur in Amsterdam gaat worden uitgeoefend. En ik vind het schandalig dat het stadsbestuur dit legitimeert.
Als je er toch uit bent, kan je niet zeggen waar je dit vandaan hebt?
Nou, dat komt
je carrière is nou toch afgelopen. Dus nee, maar ik wil rustig vertellen. Kijk, het is een spannend doenerig, weet je wel. Wil je bij een andere partij opnieuw beginnen en een goede gedragscode achter je hebben?
Nee, dat gaat niet om. Het gaat erom, dat komt niet eens uit de PvdA, hoor, dat bericht. Maar degene die me dat verteld heeft, die kan dat maar beter beschermd blijven.
Dat kan. Theo Temmink, er is vanmiddag een commissie Algemene Zaken, zei je net, is geweest. En
nee. Nee, er wordt nu nog over gepraat om die commissie vanavond bij elkaar te roepen, heb ik begrepen.
Waarom?
Omdat de gemeenteraadsleden zich gepasseerd voelen door de maatregelen die voor 30 april zijn aangekondigd. Met name het afsluiten van een deel van de binnenstad om het paleis, waar ook in voetgangers mogen komen. Het schijnt dat de gemeenteraad daar helemaal niet van af is.
Auswijs bieden.
Ja. Klauswijs hoorde ik vandaag.
Rauswijs hoorden we ook al.
Klauswijs.
Nou ja, dan hebben we nog iets. Dit is allemaal de kleine dingen vooraf. Althans kleine. Het is toch een hele wezenlijke beslissing die Kees Weijers heeft genomen. Om uit het gewestelijk bestuur van de Partij van de Arbeid te stappen. Ik vind het overigens wel jammer, hè?
Ja, maar dat standpunt is bekend.
Dat standpunt is bekend. Nou goed, oké. Okay. Dan hebben we naar Radio Amsterdam een persbericht opgestuurd gekregen. Het is ook naar allerlei andere bladen en persmedia gegaan. Heel kort, op 20 april is opgericht het actiecomité Geen Terreur Voor Mijn Deur. Een aantal verontruste Amsterdammers vindt het niet langer verantwoord dat agressieve krakers het recht in eigen hand heeft genomen. Hoewel wij het volledig eens zijn met het feit dat de woningnood schrijnend is, daar hoef je het niet mee eens te zijn, ik bedoel het feit ligt er, maar goed. En dat het Amsterdamse gemeentebestuur faalt in het oplossen van dit probleem, kunnen wij het niet accepteren dat bepaalde mensen nu voor eigen rechten gaan spelen. Nou, dan gaat het door. Steun ons in deze actie. Daarom wil het actiecomité de krakers niet belonen met gratis wonen. En vinden wij dat de burgemeester krachtig moet optreden tegen iedereen die op gewelddadige wijze de wet overtreedt. Steun ons in deze actie en stuur uw handtekening per briefkaart aan actiecomité G geen terreur voor mij. Politiehelikopters boven de Dam. Geheime diensten tussen het publiek. 10.000 man politie, marechaussee en militairen. 2 toiletwagens bij de Nieuwe Kerk voor noodgevallen. Auto's uit de binnenstad. Straten hermetisch afgesloten. Ausweisbieten. Militairen oefenen met politie op de Veluwe. Ziekenhuizen hebben rampenplannen. God, wat zal die inhuldiging toch een feestdag worden. Hè? Theo Temmink, wat mij opviel, ik heb vanochtend dat stuk van jullie in de Volkskrant gelezen. Jij hebt het geschreven?
Ja, ja.
Oké. Ik heb jouw stuk vanochtend in de Volkskrant gelezen. Daar viel mij echt één ding waanzinnig op. Dat was namelijk die ziekenhuizen. Het BG voor het volk. En het WG voor de adel. Kun je me daar iets meer over vertellen?
Nou, ik weet niet wat daar de achtergronden van zijn. Dus daar moet ik het antwoord op schuldig blijven. Ik weet wel dat het vrij gebruikelijk is dat als er hoog bezoek is, als er adellijk of koninklijk bezoek is, dat er dan extra voorzorgsmaatregelen worden genomen en dat er extra bloed bij de ziekenhuizen een voorraad is. Dat
blauw
is
op zich. Je wil zeggen aan de ene kant blauw bloed en aan de andere kant gewoon normaal 100% ja. Rood bloed.
Ja. Zoiets, ja. Ja. Ja.
Ton had de oplossing.
Ja, dat is ook zo. Het BG is dichterbij. Adel gaat voor.
Ja, dat...
Nee, maar ze gaan niet naar het BG, ze gaan naar het WG. Het Wilhelmina Gasthuis.
BG, zei je adel?
Nee, Wilhelmina Gasthuis.
Oh, nee, dan komen we door het WG allemaal professoren.
Dan mogen ze bloed gaan wisselen.
Nee, het Wilhelmina, misschien omdat Wilhelmina daarin zit, maar nee, dat is in het woord. Het is vrij verklaarbaar, want het Wilhelmina... Ja, zo kan niemand het horen. Je kunt wel, maar dan moet je voor een microfoon doen.
Het Wilhelmina Gasthuis heeft de beste faciliteiten voor operaties en dat soort dingen.
Oh, zo.
En BG voor doodbloeien.
historische reputatie.
Maar ik kan me nauwelijks voorstellen dat een adellijke heer in elkaar getimmerd wordt door de ME. Ik bedoel, dus waarom dat?
Nou, uit angst voor terreur. Hè. Er schijnt een vreselijke angst te heersen voor terreuraanslagen op hoge buitenlandse gasten.
Ja.
Dat is volgens Polak, heeft om 16:30 nog een hele kleine persconferentie gehouden, is volgens Polak ook de reden dat die veiligheidsmaatregelen zo streng zijn.
Ja, maar dat kan dan wel, Theo, maar moet je nou eens luisteren. Ik bedoel, of nou Jan de Arbeider een kogel in zijn lijf heeft of een of andere hoge pief. Ja. Ik bedoel, we leven toch in een parlementaire democratie? Hmm. Iedereen,
ja, dat is verklaarbaar.
Iedereen is toch hetzelfde?
Dat verklaart.
Of niet?
Ja, natuurlijk. Ja.
Maar waarom dan die verschillen in... Ja, het gaat niet tegen jou.
Nee, ik weet het niet. Ik weet gewoon, ik weet alleen dat er verschil is. Maar waarom nou de ene en de WG...
Dat het allemaal wel goed gaat. Hey, dan komen we eigenlijk naar het feitelijke onderwerp toe, het zwaardere onderwerp. Want afgelopen vrijdag stond namelijk in de Volkskrant een artikel van de PvdA-bonds Wouter Gortzak. De strekking van het artikel was dat de parlementaire democratie een groot goed is. Dat de belangen van de bevolking wel degelijk door de politici behartigd worden. En dat het ongeduld van actiegroepen sterk autoritaire trekjes kunnen hebben. Kortom, politici zijn betrouwbaar en zonder hen ontstaat een dictatuur. Theo, heb ik dat nou ongeveer, is dat de Theo Temmink van de Volkskrant, heb ik het goed verteld nou? Is dat ongeveer
de streek? Ja, wel. Ja, je geeft inderdaad exact aan hoe lief hij voor de parlementaire democratie is.
Ben je het eens met die stelling overigens?
Nee, ik vind dat hij veel te gemakkelijk de parlementaire democratie als alleen zaligmakend ziet. Het artikel komt dus een beetje op neer dat politici ook maar mensen zijn en die kunnen ook een fout maken en actiegroepen mogen daar best op wijzen, maar verder moeten ze hun mond dicht houden. En daar ben ik het niet mee eens, nee.
Je herkent toch bepaalde fricties tussen, laten we zeggen, politici en mensen die aan de basis aan het werken zijn?
Wat zeg je, dat erkent hij?
Nee, jij erkent dat. Dat die twee elkaar... laten we het heel normaal zeggen. Van dat politici eigenlijk toch niet altijd te goede trouw bezig zijn. Om het maar eens heel bruut te zeggen.
Te goede trouw. Ze zijn voor hun eigen belangen bezig natuurlijk. En dat kan best te goede trouw zijn. Maar die belangen zijn vaak heel tegengesteld aan het algemeen belang, denk ik.
Nou, daar wil ik eigenlijk iets over vragen aan Jan Witte. Jan, als je even de microfoon voor je trekt. Want meneer Gortzak, PvdA-topman, die zegt politici zijn betrouwbaar, daar komt het op neer. Jullie op de Westelijke Eilanden die strijden nu al bijna, ik geloof 10 jaar, hè?
10 jaar, ja, 1997.
Jullie strijden al 10 jaar voor een leefbare buurt, of leefbare buurten moet ik eigenlijk zeggen. Wat zijn jullie ervaringen met Amsterdamse politici?
Nou, kort genomen eigenlijk slecht.
Hoezo?
Werk wat geleverd moest worden om een buurt leefbaar te houden. Bedreiging eerst, toen wij begonnen werd de buurt bedreigd, dat het gesloopt zou worden en er zou een hoop kantoren komen. Nou, om dat ongedaan te krijgen, hebben we enorm veel werk moeten verzetten, waar we eerst gehoor krijgen bij de politici.
Vanuit de bevolking?
Vanuit de bevolking. Nou, je wist allemaal nog van niks natuurlijk, dus het is een moeizame weg. Nou, dat is dat gehoor begonnen we te krijgen nadat je eigenlijk een beetje op een manier ging werken die nou burgerlijke ongehoorzaamheid riek. Dus dat je een beetje agressie ging vertonen, dus middels een buurt afsluiten en nou ja, ageren tegen bepaalde dingen. Rookbom gooien in de gemeenteraad en zo. Begonnen we eindelijk gehoor te krijgen. Nou, een typisch voorbeeld is Han Lammers, die heeft bewerkstelligd dat er een bestemmingsplan veranderd zou worden. Ten gunste wel van het wonen, maar daarnaast heeft hij dan evengoed met zijn konuit de toestemming verleend voor het bouwen van een kantoorgebouw op een strook grond waar helemaal geen kantoorgebouw mocht staan.
De Narwal bedoel je?
De Narwal, ja. Daar hebben we tot aan de kroon toe in proces gelegen. Nou, met het uiteindelijk resultaat, het ding is er gekomen. Wel met een verzachtende brief erbij van minister Udink toen de tijd.
Volkshuisvesting.
Ja, die zei dus dat de gemeente Amsterdam in de fout was gegaan en dat het ding er nooit had mogen komen. Maar,
staat er toch maar.
Hij staat er. De bouw was gestart en we moesten maar blij zijn volgens Udink dan. Dat er geen vuilverwekkende fabriek gekomen was, alsof we daarom gevraagd hadden. Dat was ook niet het geval.
Hoe hebben jullie dat eigenlijk gedaan? Want ik ben een journalist, ik probeer mijn weggetje te vinden binnen al die regels en die structuren. Maar jullie vinden even zo goed, maar heel makkelijk van hoe je bij de Raad van State, bij de Kroon, bij noem maar op kunt vinden.
Nou, het is een moeilijke weg geweest. We hebben toevallig een buurtbewoner gehad, nou ja, die werd geestelijk betreft misschien, of wat zijn leerstelsel betreft, wat bij de pinken was. Dat was een dokter Anders. En die heeft ons toen de tijd geholpen en die heeft ons een hoop wegwijs gemaakt. En daarnaast de inzet van de mensen zelf om toch te bereiken wat ze wouden. Ja, en door onderzoeken en ervaringen, je hebt wel eens met je kop tegen de muur ook gelopen.
Heel vaak heb
ik het ging idee. Vroeger natuurlijk op zijn boerenfluitjes. Je constateerde of je signaleerde dingen die je voor je eigen gevoel niet te rechtvaardig vond. En dan ging je daar maar op onze eigen manier tegen. En het was door middel van een brug ophalen of een bezetting van een kamer bij Han Lammers of zo.
Maar dat ging dus niet alleen tegen ambtenaren, maar dat ging tegen politici dus?
Dat ging tegen de politici, omdat die dus moedwillig de zaak tegenwerkte en ons nooit eigenlijk een goede voorlichting gegeven hadden.
Nou, als ik jou nou vraag, hoe geloofwaardig zijn politici dan in zo'n geval?
Nou, dat is betrekkelijk. We dachten in eerste instantie, Han Lammers heeft op een gegeven moment bewerkstelligd dat een bestemmingsplan veranderd zou worden. Maar aan de andere kant heeft hij toegestemd in de bouw van een kantoorpand wat er niet mocht komen.
Ja. Jullie zijn nu 10 jaar bezig. Wat heb je nou in die 10 jaar? Is het eigenlijk knokken tegen de gemeente geweest?
Ja, we hebben zelf open gaten opgezocht. Die waren makkelijk te vinden natuurlijk in de buurt.
Ja, dat lijkt mij ook.
We hebben hulp gekregen van 2 jongens die op een academie zaten en die voor architect studeerden. Die waren net afgestudeerd, die hebben hulp toegezegd. Zijn met de buurtbewoners samen die gaten ingevullen. Nou, er werd aan alle kanten tegengewerkt. Dat was te kleinschalig en slurvenbouw en weet ik wat allemaal. Tot we op een gegeven moment in een laboratorium in een ruimtelijke ordening, Jonas Daniel Meijerplein, zo'n ding op ware grootte neergezet hebben. Nou, toen hebben we eindelijk eens toestemming gekregen om ze te bouwen. Toen bevielen ze wel. Met uitspraak erbij met betaalbare huren. Nou, bij de oplevering waren die dingen al niet betaalbaar. Toen moesten we alweer tegen de uitspraak in een soort huuractie starten. En die loopt nu nog steeds.
Als ik nou zeg dat, dat in de buurt, je weet dat ik een tijd geleden ook bij jullie in de buurt ben geweest, dat als je nou zo naar de mensen kijkt die daar wonen, hebben die nou een buitengewoon veel vertrouwen in politici?
Nee. Er zijn een hoop mensen ook verdwenen uit de buurt. 4-5 jaar terug was er een blokhuizen dat ook door toedoen van de politici bestemd was voor renovatie en hier en daar nieuwbouw. Nou, die mensen zijn nu 6 jaar weg, die moesten op stellensprong weg. Die zitten nu in dure buitenwijken en woningen staan nog steeds leeg. Ze hadden 6 jaar lang dichtgetimmerd gestaan als we niet zelf met de woningbouwvereniging tijdelijke bewoners gezocht hadden. Zodat het nog een beetje aanzien gaf dat het niet zo dichtgespijkerd was. Dus ja, nu zitten de tijdelijke bewoners in.
Oké, okay. Ik ga even naar Theo, de jongen die uit de staatsliedenbuurt komt. Theo, als ik goed lees bij meneer Wouter Gortzak, de topman van de Partij van de Arbeid, dan is of parlementaire democratie of dictatuur.
Ja, het is een stukje van een enorme verheerlijking van de parlementaire democratie. Het is gewoon ronduit bedrog wat hij daar neergekalkt heeft. Het is een theoretisch stukje, totaal niet te toetsen aan de praktijk. Dan heb je bijvoorbeeld ook nog de geraffineerde manier waarop hij dat geschreven heeft. Het is typerende propaganda continu, van niet alleen van de PvdA, maar nog van veel meer partijen. Van mensen bang maken van jongens, willen jullie geen dictatuur? Dan is de parlementaire democratie zaligmakend, dus mond daarover. Nou, als we nog even ingaan op 30 april, als je ziet wat voor militaire toestand het wordt, heb ik meer het idee dat ik 30 april in Argentinië rondwandel dan in Amsterdam. Ook de Vondelstraat, als je dan ziet wat voor militair ingrijpen, dat vind ik kenmerkend voor een dictatuur en niet voor een parlementaire democratie. Nou, dan is het zo dat tegenover die bangmakerij van de dictatuur heb je dus dan die parlementaire democratie. Nou, alsof dat een manier is om de belangen van de bevolking te behartigen. Nou, in die 10 jaar dat ik bezig ben, of wel langer, heb ik in de praktijk vele andere dingen meegemaakt.
Zoals?
Nou ja, continu als je met strijd bezig bent, bijvoorbeeld op woninggebied, hè, dus tegen de huurverhoging of tegen Een volkomen foute interpretatie van een distributiesysteem, speculatie, horizontale verkoop, noem maar op. Overal zijn die politici zelf in betrokken. Ik bedoel, zelf hebben ze een aandeel. Waar liggen hun belangen? He, continu dat ze steeds een politieke keus maken in de richting van het bedrijfsleven en niet in de richting van de bevolking.
Ja, maar dat is wel een bewering. Misschien dat Laura daar eventjes tussendoor...
Een paar voorbeelden geven.
Heel kort, Pelle Mug koopt met geld wat hij uit horizontale verkoop verkregen heeft een groot pand waarin een bordeel zit. Dat betaalt een huur van 2000 gulden, waardoor hij zelf bijna gratis woont en ook nog eens indirect meewerkt aan de handel in vrouwenlijven. Heel snel weet hij een 6-kamer luxe appartement te krijgen, wat gesubsidieerd is door het Rijk, want het is een monument. En waar hij normaal gesproken, als hij geen gemeenteraadslid geweest was, nooit snel aangekomen was. Piet Treuman koopt een appartement, gaat er niet in wonen, maar huurt een huis voor ongeveer 700 gulden in de maand. En verhuurt zijn appartement voor 3000 gulden, waarvan gedeeltelijk zwart, aan buitenlandse zakenmensen. Schaefer geeft een bouwvergunning af aan een ex-heroïnehandelaar. Speculant voor Kloveniersburgwal 15-17-19, waar ondertussen een haalbaarheidsonderzoek voor is afgerond en wat verworven zou moeten worden voor huisvesting voor woningzoekenden. Dat stijgt natuurlijk behoorlijk in prijs doordat die bouwvergunning is afgegeven. Het hoofdkwartier van de Partij van de Arbeid in de Tesselschadestraat wordt verkocht aan een berucht speculant die meewerkt aan horizontale splitsing en bouw van luxe appartementen. Nog een nieuw verhaaltje. De Partij van de Arbeid heeft een gewestelijk hoofdkwartier aan de Keizersgracht. Dat huurt ze van grondbedrijf. Ze hebben van 1974 tot 1979 geen huurverhoging betaald, met als motivatie dat er achterstallig onderhoud zou zijn. In 1974 is dat wel opgeknapt. Toch weigeren ze die huurverhoging. Ze hebben nu een aanschrijving van grondbedrijf dat de huur verhoogd moet worden van 22 gulden per vierkante meter naar 80 gulden. Hier protesteren ze weer tegen. Jarenlang maken ze dus gebruik van grondbedrijf wat dus eigenlijk van de gemeenschap is.
Nou, dat zijn wel voorbeelden. Er zijn een
aantal voorbeelden, maar er komen, nou ja, luister, de komende weken komt nog veel meer informatie. Niet alleen over de Partij van de Arbeid of politici individueel, maar ook van meer partijen komt er binnen. Of tenminste, het is al binnen en we gaan het per dag gaan we wat loslaten voor Radiostad en in de pers. Ik wil nog even terugkomen op de parlementaire democratie. We moeten ook even goed bedenken wat dat precies inhoudt. Als je ziet dat al die succesjes, die kleine succesjes voor de bevolking, niet door politici in de jarenlang bewerkstelligd is, maar vanuit de bevolking, vanuit het protest, vanuit de buurten gekomen is. En een schijnsuccesje, bijvoorbeeld wat in de Indische buurt plaatsvond, bijvoorbeeld waar Schever zo mee pocht, hè, met de aankoop van de panden van Bakker. Nou, dat blijkt ook gewoon een enorme volksbedrog te zijn.
Waarom?
Hij heeft in wezen gewoon Bakker daar van zijn faillissement gered. Die had niet genoeg liquide middelen om zijn zaakjes daar door te zetten.
Geld dus.
Niet genoeg geld, inderdaad. Ten eerste, ten tweede eigenlijk, is het niet zo dat dat gemeente voor een vrij goedkoop handeltje daar de zaak heeft overgenomen. Heeft gewoon een forse prijs aan die speculant betaald. Dus het is... Het is zelfs een schijnsucces, of zelfs een succes dan voor de parlementaire democratie daar, is een schijnsucces, een volksbedrog. Ik wil nog even doorgaan. Nog even,
ja, één ding, maar dan wil Laura.
Even nog ook over die parlementaire democratie. Wat doen we eigenlijk nou? Eén keer in de vier jaar mogen we uit een beerput steeds de minst stinkende drollen kiezen. Want in wezen verandert er geen moer. Elke keer krijg je dan weer een iemand omhoog die dan met enorm veel beloftes daar voor de verkiezingen aan bod is gekomen. En dan, je hebt af en toe inderdaad een machtswisseling, maar precies zoals ik het zeg, een machtswisseling. Voor de rest hou je dezelfde stront.
Ja, dat is wat meneer de Nuil zelf zegt. Er zijn in de democratie smalle marges.
Ja,
je kunt,
dat betekent
niet
dat de bevolking niet aan bod komt. Gewoon dat het continu een kleine groep is die de zaak controleert. Maar niet alleen die politici, hè, maar ik wil zelfs verder gaan. Hoe nou zijn de politici verweven met het bedrijfsleven? Hè? Wat is een politieke keus voor de bevolking of het bedrijfsleven? Nou, in een jarenlange actiestrijd kan je zien vanuit de buurten, niet alleen krakers, hoor, maar van, niet alleen, laten we zeggen, vanuit buurten, maar ook in het bedrijfsleven zelf, dus werknemers, zien dat politici absoluut onbetrouwbaar zijn en verweven met het bedrijfsleven. En daar wil ik direct nog even wat voorbeelden van geven.
Oké, dat kan.
Ja, ik wil even over het stuk van meneer Gortzak in het algemeen hebben. Kijk, hij stelt iets, hè, wat volgens mij een beetje tegenstrijdig is. Hij zegt van die politici zijn betrouwbaar. En daarvoor zou je dan een parlementaire democratie moeten hebben. Maar als één politicus in Nederland betrouwbaar is, dan kan je net zo goed een dictator hebben. Als hij betrouwbaar is, dan kan toch één man het alleen ook doen. Dat bewijst gewoon het feit dat nooit een politicus betrouwbaar kan zijn. Iemand die betrouwbaar is, kan het alleen in zijn eentje ook. Die doet de wil van de meerderheid. Die doet alles goed, die doet alles voor 100%. Nou, dan kan je ook een dictator hebben. Dat is prachtig, dan heb je helemaal geen parlement nodig verder.
Laura, dat was Hans Dulven.
Ja, ik wilde nog even reageren op die succesjes van politici. Dat is wat nu rond het Handelsbladgebouw ook gebeurt. Dat wordt nu aangekocht, maar daar hebben we 2 jaar strijd voor moeten voeren. En we hebben alles op het gemeentehuis aan moeten dragen. Precies de subsidiemogelijkheden die er waren, die wisten ze zelf nog geen eens. Dat hebben wij allemaal voor ze uit moeten zoeken, af moeten bellen. We zijn zelf aan het verbouwen geslagen en nu klappen ze in hun handjes van nou kopen we dat gebouw aan, want die mensen zijn zo goed bezig en nou, dat hebben we dan weer mooi even bereikt.
Ja, dan had je maar nou, niet zo dicht bij het paleis moeten staan. Dan hadden we
bijvoorbeeld.
Dan mag ik nou eens iets vragen?
En misschien nog iets, hè, misschien alleen kopen ze het wel aan omdat de gemeente dan iets te zeggen krijgt over het paleis. Want wat op 30 april als ze Wilmaat in bezit heeft, dan hebben ze er niks over te zeggen. Maar als het straks aangekocht is, hebben ze er op 30 april wel wat over te zeggen.
Eerst Hans.
Wat ik me nou altijd afvraag, we weten langzamerhand eigenlijk precies hoe het allemaal gaat. Maar als er nou eens een keer een buitenparlementaire actie of een actie van buitenaf komt, zoals de kraakbeweging, zoals er ook wel in het verleden een paar andere acties zijn geweest die, laat maar zeggen, vrij veel succes hadden. Waarom proberen al die actievoerders zich nou dan weer zo snel mogelijk in dat hele parlementaire systeem in te passen? Waarom, dat vraag ik me nou steeds af, weet je. En dat, ja, misschien zie dat ik dat niet helemaal goed, maar dat heb ik met die kraakbewegingen ook weer het idee. Ze hebben een succes. Ik vind die Vondelstraat vind ik een verschrikkelijk succes. En dan moet opeens iedereen gaan proberen waarom dat verdedigbaar is. Waarom moet je die daad van die Vondelstraat en alles, waarom moet het nou verdedigbaar zijn tegen systemen die je allemaal in die rotzooi zou hebben gebracht? Ik zou er helemaal niet eens over willen praten. Ik zou zeggen, het is gebeurd, klaar. En ik zou er niet allemaal tussenin willen kruipen, weet je. Zie ik dat fout? Het kan wel zijn, hoor. Maar dat is met alle groeperingen die dat soort acties voeren. Die willen onmiddellijk weer in de huid van de parlementaire. En liefst gaan ze nog zich aanmelden bij een partij. Die meneer die toen straks vertelde dat hij bij de partij wegging, hè, bij de Partij van Arbeid, die wilde toch niet noemen op een of andere manier, een of andere bron die hij had.
Dat kan ik
waarom? Dat vraag ik me nou af, joh. Alleen omdat hij denkt, ik moet bij de volgende partij, moet ik weer met mijn billen bloot en dan moet ik daar weer wat vertellen. Daar gaat het alleen maar om, joh.
Dat kan natuurlijk ook een persoonsbescherming zijn, Hans. Nou, ik wil niet voor de kraakbeweging antwoorden, maar...
Nee, dat hoeft ook niet.
Hoogstens qua idee. Kijk, moet je luisteren, het is natuurlijk één ding, zei die godzak, waar je natuurlijk toch wel gelijk in heeft. Op dit ogenblik, even heel sec gesteld, als zou je alle leegstaande huizen in Nederland kraken, dan nog is de woning niet opgelost. Want er is bijvoorbeeld te weinig gebouwd. Nou, ik zie de kraakbeweging nog niet eerder zelf bouwprojecten aannemen. Nee, luister even, nou, ik wil even dit afmaken, want het gaat nu om een soort theorie of zo. Die ik daar even nu zit te bedenken. Dus je zult op een bepaalde wijze wel degelijk gebruik moeten maken van reeds bestaande kanalen. Maar die kanalen kan je door het voeren van actie kan je die beïnvloeden. Die kan je zo niet voor 100% beïnvloeden, maar die kan je, hoe beter je actie slaagt en hoe beter je invloed krijgt op die bestaande kanalen, kun je die omturnen of beïnvloeden of naar je hand zetten, zodat je dus iets weet te bewerkstelligen. Nou, wat hebben nu in mijn ogen de krakers er nu toe gedaan? Die hebben een aantal dingen aangetoond. Van de woningnood, dat weten we al, maar die hebben dat dus aangetoond. Die hebben ook aangetoond dat een vrij groot aantal van die politieke instituten te laat werken en niet op de juiste manier werken. Op zijn minst, ja, maar even op dit terrein.
Ja, maar
terrein
jij blijft,
op
minst, jij blijft toch in het hele parlementaire systeem.
Ja, dus er is,
en ik denk dat luister nu, ik denk dat, nee, luister even, luister jij nou even.
Ik wil even dan van de krakers horen, kijk, wat dus dan een andere oplossing zou zijn.
Alternatieven,
nee. Als je even gaat kijken in de Dapperbuurt, wat
anders dan anders dan druk, Pietje.
Heeft om de woningen
nou, dat is, open door,
te breken,
dat is precies wat ik
om
dus
de woningen op te knappen, waar de Dapperbuurt, waar de sterke armgroep zich opgeheven heeft en nu met sociale woningen mee bezig is, wat in de Nieuwmarkt is gepresteerd.
Dat is toch wat ik nu
dat
komt niet omdat de politiek dat wil, maar omdat jullie de politiek hebben
omdat
gedwongen.
Omdat wij de politiek maken en nu zitten alle partijen te schrijven als een idioot. De CPN die ons jarenlang verraaien heeft, die likt onze hielen. Ja, en iedereen likt onze hielen. We moeten er niet in trappen, dat vind ik juist
fout. Je moet ze wel dwingen om te doen datgene wat jij wil doen.
Tegen de tijd dat Polak ons uitnodigt om met ons te gaan praten, is er heel wat gebeurd.
Ik kan het heel kort samenvatten.
Nee, het komt, wacht even. We gaan even, Marcel. Hallo, Marcel.
Ik wil even reageren op twee belangrijke punten. Op de eerste plaats wat Tom zegt, dat de kraakbeweging zou zich niet bezighouden met bouwprojecten. Nou, als je het NRC van... Het zelf financieren van de bewoners van het NRC Handelsblad hebben 80.000 gulden in hun pand gekocht. Op de zolder stond geen muur overeind. Daar staan nu verschillende rianten.
Ja, maar dat is noodgedwongen. De gemeente moet bouwen.
De gemeente moet bouwen. Daar is de kraakbeweging niet voor. Tweede punt. Waarom gebruiken jullie niet de bestaande kanalen? Nou, als je de geschiedenis bekijkt. Nieuw Links heeft geprobeerd de bestaande kanalen te gebruiken. Waar eindigt meneer Han Lammers als landdrost in Almere?
Met een heel duur huis. Theo.
Jullie dat begrijpen is, me verkeerd.
Nee, Theo. Nee. Hallo.
Jongens, luister. Om de politiek.
Theo.
Nou, het lijkt alsof we alweer in een partij gestapt zijn. Ik wil juist aantonen dat het niet gebeurd is.